Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi, hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studio Snoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Dag Stefanie.
Goedemorgen, middag.
Vertel eens eerst even aan de luisteraar wie dat je bent, zodat ze weten wie dat ze hier te horen krijgen.
Ja. Hey daar, ik ben Stefanie van Plan S. Momenteel ben ik balanscoach. Wat wil zeggen dat ik eigenlijk mensen ondersteun met het zoeken naar meer balans in hun leven door te gaan werken aan thema's zoals zelfzorg, plannen, productiviteit. En ik doe dat vooral via 1-op-1 coachings, online trajecten, maar ook cursussen en workshops. Wat is verder nog belangrijk? Ik ben in september mama geworden van mijn eerste kindje, een zoontje Finn. Wat dat heel mijn leven even op zijn kop heeft gezet. En verder, wat is nog belangrijk? Ik woon samen met mijn vriend in Haaltert. Mijn vriend heeft ook een zelfstandige zaak. Waar dat ik ook af en toe bijspring. En binnenkort openen wij samen een nieuwe zaak. Allee, binnenkort, als de podcast verschijnt, is die zaak normaal gezien al geopend.
Mm-hmm. En wat voor zaak gaat dat zijn? Kunt je daar al iets over vertellen?
Iets helemaal anders dan wat ik nu doe, want wij gaan samen enerzijds een babyspa starten. Dat is dus wat moederschap met u doet. Dus een babyspa waarin dat we gaan focussen op pure momenten van pure verbinding. Hydrotherapie, babymassage, maar ook workshops voor kinderen en aanstaande ouders. En de rest van het pand gaan wij gebruiken als multidisciplinaire groepspraktijk. Ook ter ondersteuning van kinderen en ouders in spe. Dus daar ga je dan terecht kunnen voor kinesietherapie, prenatale ondersteuning. Dat is de bedoeling.
Super interessant. Echt hele grote plannen. Ja. Nu, dat is ook een reden waarom dat ik je hier te gast heb gevraagd. Hè? Omdat je pas moeder bent geworden, omdat je ook hoogsensitief bent en ook een introvert, als ik me niet vergis.
Yep.
Dus ik zou het met jou graag vandaag eens willen hebben over het moederschap en hoe dat is om als prikkelgevoelig persoon en introvert te starten aan dat moederschap. Dus voor je bevalling en daarna, hoe dat voor jou geweest is. Maar voordat we echt beginnen met het interview, wil ik heel even vragen, nog inchecken met jou en eens even vragen hoe dat met jou gaat vandaag.
Goed. Dus het moment dat we dit opnemen, is er net de uursverandering geweest. Dus een beetje moe, want een baby die heeft geen klok. Dus thank God voor koffie. Maar voor de rest heel goed. Het is nog een drukke week die eraan komt. Met veel coachings en veel hier naar daar. Dus we hopen op een beetje betere nachtrust deze week. Zodat we al die afspraken doorkomen.
Ja, het is inderdaad pittig, hè, zo'n uurswisseling.
Ja, want ik heb daar dus ook gewoon los van. Hè, van de baby heb ik daar zelf ook last van. En normaal gezien neem ik altijd... Ik denk dat dat inderdaad al te maken heeft met die prikkelgevoeligheid. Ik neem daarvoor normaal gezien dan altijd zo'n supplement melatonine. Maar ja, ik geef borstvoeding, dus ik wil zo geen supplementen nemen waar het niet nodig is. Dus ik voel het wel. Los van Finn, die het ook voelt, voel ik het ook.
Ja, want hoe voelt het voor jou om hoogsensitieve mama te zijn? Dat is ineens een hele brede, grote vraag. Maar van daaruit kunnen we wel verder inpikken, denk ik, op nog andere onderwerpen. Dus hoe is het voor jou als hoogsensitieve mama? Want ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan het mij... Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar vooral heel veel overprikkeling. Maar ik denk dat het ook zeker meer moet zijn dan dat.
Goh, het ding is, ik heb dat langs in mijn eigen podcast ook gezegd. Ik weet niet hoe dat het is om niet hoogsensitief te zijn. Dus ik kan dan hoogsensitief ouderschap... Ja, ik weet niet hoe dat is om ouder te zijn zonder hoogsensitief te zijn. Dus bij alles wat ik voel en alles wat er gebeurt, is het dan zo de vraag, is het mijn hoogsensitiviteit? Is dit normaal ouderschap of zijn het mijn hormonen?
Ja.
Want ja, die zijn ook nog talrijk aanwezig, bijna 7 maanden na de bevalling. Dus dat is wel altijd zo'n beetje zoeken. Dus dat is dan wel fijn om zoiets bij andere ouders te kunnen gaan horen van oké, dit is compleet normaal ouderschap. Het is normaal dat je nog 85 keer per nacht wakker wordt en denkt, ademt die een baby nog? Blijkbaar gaat dat nooit meer over. Maar er zijn dan wel andere dingen waarvan ik merk dat dat echt wel mijn hoogsensitiviteit is die een uitdaging vormt.
Mm-hmm. En kunt je daar een voorbeeld van geven, van wat zo voor jou de hoogsensitieve uitdagingen zijn?
Ik denk mijn grootste hoogsensitieve uitdaging is die doemscenario's. Ik denk dat dat iets is wat veel hoogsensitieve mensen wel herkennen. Je zit heel erg in je hoofd en je hebt een heel levendige verbeelding. Dus bij het minste dat er iets is, heb ik al 85 stappen verder gedacht en zie ik al de worst case dat kan gebeuren. Waardoor dat ik vooral in het begin van na de bevalling heel veel last heb gehad van paniekaanvallen. Blijkbaar is er zoiets, ik wist niet dat dat bestond, als postnatale angst. Dus postnatale depressies is dat denk ik ondertussen wel redelijk bekend is, maar postnatale angststoornis is daar een zusje van, of een broertje, hoe dat je het ook wilt noemen. En dat ging zo ver dat ik heel de tijd zo ongerust was en zo hard in die doemscenario's dacht, dat ik soms, als ik aan het rijden was, met een auto op kant moest zetten en dan achteraan ging gaan voelen of dat hij wel effectief aan het ademen was. Ik heb ook echt een periode gehad dat ik gewoon niet sliep, omdat ik zo ongerust was als hij lag te slapen. Dus ik denk dat dat mijn grootste uitdaging is. Zeker als je dan ook op internet een beetje dingen gaat lezen. Je leest iets over wie je doodt, je leest iets over dit, je leest iets over hoe dat het in de crèches is momenteel. Dat is denk ik mijn grootste uitdaging. En ik denk dat dat ook heel erg heeft ingespeeld toen dat de start van de crash was.
Dat is echt verschrikkelijk.
Ja.
Ja.
Zo bij mijn schoonouders of bij andere familieleden laden was al een stap. Maar dan weet je, dat is familie en je kunt dat wat inschatten. Maar je kindje, dat deel van u aan mensen gaan toevertrouwen dat je helemaal niet kent. Heb ik echt momenten gehad dat ik 's middags naar mijn vriend belde, dat ik hier helemaal in paniek en overweldigd zat. Dat ik zei, van jij moet nu naar de crash bellen om te horen hoe dat met hem is. Want ik kan niet opnieuw bellen, want die mensen gaan mij gewoon gek verklaren.
Ja, en ik kan me daar echt heel levendig iets bij voorstellen. Maar ook omdat ik ben zelf ook hoogsensitief, dus ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is ook eigenlijk een van de redenen of een van de dingen die wel meespelen in het feit dat ik zelf geen kinderen wil of geen kinderwens heb. Maar hoe ben je met die angsten en die paniekaanvallen omgegaan? Hoe maak je jezelf terug rustig? Of hoe, want dat is toch niet leefbaar om dat te blijven hebben?
Ik herken heel erg wat je zegt, want wat wel een grote kinderwens, maar iets dat mij persoonlijk lang heeft tegengehouden, was die hoogsensitiviteit. En zo de schrik dat ik daar niet mee ging kunnen omgaan in een niet-hoogsensitieve wereld, als hoogsensitieve ouder een kind grootbrengen en al die gevaren. Dus ik herken zeker wat je zegt. Dat heeft bij mij ook lang meegespeeld. Maar ja, de kinderwens was groter dan die een angst. Hoe dat ik daar dan mee ben omgegaan? Ik denk dat ik op een gegeven moment zelf wel door had. En mijn partner ook van, oké, er is hier niet de juiste kant aan het opgaan. We hebben ook in onze omgeving wel mensen gezien met postnatale depressie. En we waren daar van in het begin al heel mindful over. Ik heb ook gewoon een bepaalde gevoeligheid. Ik heb een burn-out gehad. Ik heb al een depressie gehad in het verleden. Dus dat zat daar wel. En ik ben toen gewoon, heb ik direct een berichtje gestuurd naar de vroedvrouw. En gezegd van, kijk, Kathleen noemt ze, het gaat niet goed met mij. Ik voel me echt niet goed. Kent jij iemand waar dat er een plaatsje is, een psychologe, met die en die ervaring, waar dat ik snel ga terecht kunnen? En zij heeft me toen een aantal namen doorgegeven, waarvan dat ze zei, ga ze in die volgorde af. Ik heb telefonisch contact opgenomen en ik had chance dat ik ergens nog een digitaal plekje kon bemachtigen bij een psychologe die effectief wel ook vroedvrouw is, lactatiedeskundige, dus met heel dat stuk wel ervaring had. Dus dat was stap 1, gewoon erkennen van oké, het is hier de verkeerde kant aan het opgaan, ik moet er iets aan doen.
Mm-hmm.
Hulp zoeken en dan proberen vanuit die hulp en mijn verhaal te kunnen doen, terug in het nu te geraken en niet in die doemscenario's te gaan verdwalen. Dat was een belangrijke.
Ja, want Je hebt daar juist ook gezegd hè, dat je hoogsensitiviteit toch wel heeft meegespeeld ook bij je beslissing van wel of niet kinderen. Zijn er zo nog dingen rond je hoogsensitiviteit buiten dat verantwoordelijkheidsgevoel en de angst, hè, de doemscenario's? Wat heeft meegespeeld aan de twijfel?
Ja, het intens voelen, denk ik, vooral. Zo die angsten van als je weet hoe dat de wereld is en je moet daar zo een klein puur zieltje in loslaten, dat ik dat niet ging aankunnen. Al die gevoelens dat daarbij komen kijken. En dat is echt ook wel heel overweldigend. Allee, gevoelens zijn sowieso al overweldigend. Maar nu is alles zo nog veel groter. En ja, ik had dat op voorhand wel ingeschat, dat dat zo zwaar ging zijn. En ja, ik denk dat dat wel heeft meegespeeld in hoe zou ik dat nu wel doen. Zo de angst van hoe gaat de wereld evolueren. Je ziet dan alles van die crashes, je weet hoe dat onderwijs is en zo. Ja, dat soort dingen. En de angst om hem daarin los te laten. Ik denk dat dat wel ene was dat daar heeft in meegespeeld. Mm-hmm. Als ik daar dan nu naar kijk, ja, die gevoelens. Elke keer als hij uit zijn kleren groeit en ik moet die in een doos steken, sta ik te wenen. Allee, dus zit hem ook in de mooie dingen. Hè. Elke keer als ik zo besef dat hij iets nieuw kan, ben ik zo gelukkig. Maar ben ik aan de andere kant ook zo trist. En ja, dat is ook een van die dingen waarvan ik niet weet van, is dat nu normaal moederschap dat ik dat zo intens voel? Of is dat gewoon, heeft dat ook wat te maken met die hoogsensitiviteit, dat ik hier elke keer boven die doos met kleren sta te blij te gelijken aan ozelen.
En wat heeft voor u de knoop doorgehakt van, ha nee, mijn hoogsensitiviteit, weten, dat gaat allemaal wel lukken, we gaan er gewoon voor gaan?
Ja, ik denk toen dat ik mijn vriend heb leren kennen, was dat ook een van de dingen dat we heel snel hebben besproken. Ja, we waren ook al, ik was 30, hij 31. Willen wij kinderen of niet? Want anders gaan we elkaars tijd hier niet verdoen. En dat was bij ons alle twee, toen dat we elkaar leren kennen, heel snel duidelijk van, ja, jij bent wel de persoon met wie dat ik dat wil. En ja, dat overwoog, alleen dat weegde door op alles. Zo dat gevoel, dat is zo, ja, ik ben ook, als je naar mijn MBTI-type gaat kijken, ben ik een intuitive feeler. Dus dat is zo geen bewuste keuze geweest. Ik wist dat gewoon. Van, ja, ik ga dat kunnen. Met vallen en opstaan en met mijn kop tegen de muur te lopen, maar ik wil dat wel en we gaan dat kunnen.
Ja. Ja, dat is heel fijn, want ik denk dat het ook belangrijk is dat je je partner inderdaad, als je het gevoel hebt van, oh, mijn partner gaat mij steunen en wij gaan dat samen kunnen en dat gaat lukken en wij willen dat alle twee supergraag, dat je er ook gewoon voor moet gaan. Hè? Dat je je niet moet laten tegenhouden door je hoogsensitiviteit of prikkelgevoeligheden.
Nee, inderdaad. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daar bewust van te zijn dat dat wel iets is dat gaat meespelen in je ouderschap. En je kunt je niet 100% daarop voorbereiden. Maar ik denk als je er bewust van bent, dat dat al een hele grote is in hoe dat je met dat proces omgaat van zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en ouder worden.
Ja, ja. Want bijvoorbeeld, ik heb ook aan de volgers gevraagd van wat wil je graag vragen aan Stefanie? En er zijn heel veel vragen toch wel die rond prikkels naar boven zijn gekomen. Bijvoorbeeld, hoe gaat je om met het feit dat je veel minder nachtrust hebt als hoogsensitief persoon? Want dat is toch, nachtrust is zo belangrijk om batterijen op te laden. Dus ja, hoe bent je daarmee omgegaan? Hoe was dat voor u? Of hoe is dat voor u nog altijd?
Ik denk, door daar echt in het begin ook op voorhand realistisch over te zijn. Je weet, als je een baby krijgt, dat je nachten aan de zak zijn. En ik weet dat heel veel mensen op voorhand dat heel rooskleurig inzien en een baby en die roze wolk. En ik had dat ook wel deels, maar ik ben ook heel realistisch. En ik denk, misschien een beetje pessimistisch soms. Dus in mijn hoofd had ik het nog veel erger gemaakt dan dat in realiteit is. En dat helpt mij enerzijds om daarmee om te gaan. Anderzijds is het soms gewoon ook kak, want ik heb gewoon, voordat ik zwanger was, de nacht van 8 uur was ik niet uitgerust. Ik had echt wel 9 uur slaap nodig en af en toe is een dutje om erdoor te komen. Dus ik had daar ook wel wat schrik voor. Maar ja, probeer een bij te slapen wanneer dat je kunt. Zo, die fabel van slaap wanneer je een baby slaapt, let it go, want dat is het stomste ding ooit, je doet dat niet. Maar wel door bijvoorbeeld aan je partner te vragen van oké, het was echt een lastige nacht. wilde jij nu even gewoon 2 uur al mee naar beneden nemen? Laat mij nog een uurtje slapen. En dat gaat niet altijd, maar door die kleine momentjes. En ik denk ook gewoon door realistische verwachtingen te hebben rond babyslaap. Als je realistisch bent en je weet van, ja, een baby wordt wakker en een baby heeft die nabijheid nodig en een baby gaat zo vaak komen drinken, dat je daar beter mee om kunt dan als je denkt van, op 2 maanden slaap met een baby door en dat dat dan niet zo is.
Ja. En hoe is het voor u om met de prikkels van geluid om te gaan? Want dat is voor mij als iemand, ja, ik heb zelf geen kinderwens, ik heb geen kinderen. Dat is voor mij super pittig. Dat geluid nu, ik kan me misschien wel voorstellen dat het anders is als het uw eigen kind is, dat huilt. Maar hoe gaat je daarmee om, met die auditieve prikkels?
Ik had in het begin ook wel, ik ben ook heel gevoelig aan auditieve prikkels. Dus ik had daar wel heel veel schrik voor. Maar ja, op zich, ik denk dat dat inderdaad anders is dan dat uw eigen kind is. Maar ik merk wel dat ik veel minder om kan met wenen dan mijn partner. Als hij begint te wenen, dat dat bij mij direct zo vol een bak paniek een beetje voorzorgt. En dat ik zo direct daar iets wil aan doen. En als dat niet lukt, dat dat wel wat stress geeft. Terwijl mijn partner die kan dan gewoon blijven rondlopen met Finn op zijn arm en hem sussen. Terwijl dat bij mij wel sneller ook voor onrust zorgt. En ik denk dat dat dan net ervoor zorgt dat hij langer gaat wenen, want je voelt mijn onrust.
Ja.
Maar op zich, ja, dat valt wel mee. Wat ik nu wel begin te merken, Finn is ondertussen 7 maanden, dus dat speelgoed, dat breidt zich hier ook allemaal enorm uit. En ja, natuurlijk ja, zit daar heel veel van dat tof speelgoed bij, met zoveel lichtjes en veel lawaai. Ja. Dat ik soms wel denk van, oh my god, deze meende nog niet. Hoeveel jaar gaan we dit nog hebben? Zou ik die batterijen daar eens niet uithalen? Dat wel. Dus ik denk op termijn, naarmate er hier meer lawaaierig speelgoed komt, dat ik toch eens van die andere loops ga kopen voor in mijn oren. Zodat het geluid een beetje gedempt wordt.
Dus je gebruikt wel effectief oordopjes? Want ik hoor je over loop earplugs.
Ja, ik heb zo van die loops voor als we naar festivals gaan en zo. Want, of als we zo echt in drukke omgevingen zijn. Maar ik weet dat je er ook zo hebt voor thuis. En ik ben dat nu wel aan het overwegen. Niet voor het lawaai van Finn zelf, maar echt zo dat speelgoed met die geluidjes en al. zo dat mobieltje, dat gaat nog, dat zo rustgevende muziek. Witte ruis, dat vind ik ook super tof. Hè. We slapen met witte ruis. Ik word daar zelf dus wakker van als dat ding stopt en ik zet dat terug aan omdat ik er zelf kalm van word. Maar zo, ja, dat merk ik nu wel. Dat denk ik, in het groter worden, dat dat nog een uitdaging gaat vormen voor mij.
Oké. Je deelt zelf ook heel open, hè, over het moederschap op Instagram. Wat zijn zo de reacties die je allemaal gekregen hebt de laatste maanden?
Ik weet in het begin, toen ik dan had gedeeld dat Finn er was, dat die vragen rond die hoogsensitiviteit ook wel heel veel kwamen. Ja, ik denk de meeste reacties dat die daar ook wel rond gaan, hoe dat ik het ervaar. En ook of dat ik nu anders kijk naar de dingen die ik daarvoor deelde als coach. Mm-hmm. Dus rond die balans en rond prioriteitenmanagement, energiemanagement. Of dat ik daar nu op een andere manier naar kijk. Nu dat ik het zelf ervaar wat dat het is om ouder te zijn.
Ja, en? Wat is daar een antwoord op?
Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Ik denk dat ik heel hard geloof in de pijlers die ik deel in mijn coaching. Ik had daar ook eens een podcast over opgenomen. En ik geloof daar heel sterk in, omdat ik dat ook al heb toegepast op mensen die kinderen hebben. Maar inderdaad, ja, het is een beetje zoeken. Gelijk vorige week, beste voorbeeld. Eerste keer dat ik van huis werk, niet mooi achter mijn bureau, maar dat ik een opleiding mocht gaan geven, dat ik in Zems sta. Ik ben wel geteld 5 minuten aan babbelen. En dan zie ik in één keer zo de naam van de crash op mijn telefoon komen. Ja, ik had dan een hartslag van 170, denk ik. Zo, ja, excuseer, ik zie de naam van de crash op mijn telefoon, ga ik even gaan opnemen. Het was gelukkig een hele groep met vrouwen, dus dat stelde mij al wat gerust. Ja, Finn heeft al 3 keer overgegeven. Zijn patatten zijn eruit gekomen, zijn melk is eruit gekomen. Kunt je hem komen halen? Ik sta in Zemst. Ik ben hier nog tot 5 uur. Dus ja, dat zijn wel dingen dat je wel weet in praktijk, oké, nu gaan we dit, dit en dit doen. Maar het moment dat je daar dan staat en dat voelt, ja, dat is wel iets anders natuurlijk. Ik denk wel een van de dingen dat ik me misschien niet had verwacht, is hoe moeilijk dat ik het ook ging hebben met zo terug aan de slag te gaan. Met werken. Ik dacht op voorhand dat ik daar heel hard ging naar uitkijken. Na zo'n paar maanden ben ik ook om te hebben gezeten. Maar dat bleek toch niet helemaal zo te zijn. We hebben daar dan ook dingen een beetje aan bijgestuurd. Terwijl normaal ging Finn vol tijd naar 4 dagen opvangen en een dag bij mijn schoonouders. Ja, een keer dat zo die opvang dichterbij kwam, heb ik gezegd, nee, zo gaan we dat toch niet doen. Die mag nog een dagje extra bij mij blijven, want ik heb dat gewoon precies nodig om dat te kunnen moederen. Hij is ook maar 1 keer zo klein. Het gaat ook allemaal zo snel voorbij. Dus dat is nu even meer prioriteit dan de zaak eigenlijk. Terwijl ik dat vooral misschien niet had gedacht dat dat zo ging zijn.
Ja, want je hebt ondertussen wel een hele carrière-switch gemaakt. Hè? We hebben het daar straks in de intro er al even over gehad. Maar ja, je gaat echt van balanscoach. Ik ken je als coach voor planningen te maken, te leren plannen, te leren voor jezelf zorgen. Naar een babyspa die dat je gaat opendoen en zelfs een multidisciplinaire praktijk. Is dat geëvolueerd tijdens uw zwangerschap allemaal? Of was dat ervoor eigenlijk al een beetje aan het prikkelen?
Oh, ik denk dat ik een boek kan schrijven over mijn carrière-switches. Ja, ik ben ook een multipotential en een multipassionate. Dus als je gaat kijken, ik heb eigenlijk een achtergrond in werken met kinderen. Ik denk dat niet veel mensen dat weten, maar ik ben opvoedster van diploma. Ik heb van toen ik 16 was, elke zomer vrijwilligerswerk gedaan. Ik zat, was begeleider bij Kazoo. Ik stond in speelplein. En ik heb dat echt gedaan tot ik afgestudeerd was. En toen ben ik in het werkveld gekomen, bijzondere jeugdzorg. Ik heb in het onderwijs gewerkt. En ik liep daar altijd tegen datzelfde aan, namelijk wachtlijsten en doorsturen en sukkelen en het nog een beetje moeilijker hebben. En ik had het heel moeilijk met dat systeem. En daarom dat ik daarmee gestopt ben. Niet omdat ik geen energie meer haalde uit het werken met kinderen, want ik heb dat altijd heel graag gedaan. En dan heb ik dat even geparkeerd en heb ik een hele carrière switch gedaan. Dan heb ik social media management gedaan voor een groot bedrijf. Ben ik begonnen met toen nog onder een andere naam en bijberoep, is dat gegroeid naar wat ik nu doe. Vanuit mijn passie ook, want ik geniet daar wel van die coachings en zo. Toen ik mijn vriend dan leerde kennen en hij had zijn praktijk met kinderen, kwam ik zo terug daarmee in aanraking. En ik merkte van, het is er nog niet uit. Uw interesses veranderen wel ook. Ik merk dat ook in de dingen dat ik wil delen. Ik heb dat altijd al gehad op Instagram. Mijn account is een weerspiegeling van wie dat ik ben. Als je genoeg gaat terugscrollen, ga je dat ook zien, hoe neig dat geëvolueerd is. Dus ik denk dat iets is dat natuurlijk gegroeid is. Voor mij ook, en ik vertel dat ook in mijn coachings, je hebt je bestemming waar dat je naartoe wilt, hè, je visie, je doel dat je wilt gaan bereiken, maar je hebt verschillende wegen om daar naartoe te gaan. En het is belangrijk om soms een keer je rem op te trekken, je te parkeren en een keer na te denken van, is deze dan nog de weg dat ik wil nemen ernaartoe? En mijn partner en ik, we hebben samen een heel duidelijk beeld van waar dat wij naartoe willen. En ik denk dat door zo lang thuis te zijn en even zo uit dat ondernemen en uit die hele flow en vibe te zijn, dat ik ben gaan beseffen dat misschien mijn plan S zoals het nu was, voor mijn bevalling, niet meer de juiste weg was. Want er waren dingen die ik miste. Ik vond dat online werken, dat is gekomen door corona. Dat ik online ben gaan werken. Maar eigenlijk wou ik live workshops geven. En wou ik live gaan coachen. En ik merk dat heel dat gegeven. Ik denk dat misschien andere ondernemers die luisteren dat misschien wel gaan herkennen. Van heel de tijd online moeten zijn. En moeten lanceren. En moeten pitchen. En dan the next big thing. En zoveel mogelijk euro's binnenhalen. Dat niet meer past bij wat ik nu voel. Ik wil, mijn woord voor het jaar is misschien raar met een nieuwe zaak te starten, maar mijn woord is rust. Ik wil rust ervaren en ik ervaar dat in de manier waarop ik aan het werken was niet meer. Ik wil terug meer verbinding 1-op-1. En ja, dat idee van die babyspa is er dan gekomen nadat we zelf met Finn naar de babyspa waren geweest en dat we zagen van, wij werden daar rustig van, maar hij werd daar ook rustig van. Zo die connectie van aanraken en ja, dat was wel tof, maar dat zou wel laten rusten. En dan stond er een babyspa over te nemen. En mijn vriend, lachend, allee, zou dat niks voor u zijn? Zo, maar jongen, laat mij gerust. We zijn al met zoveel bezig. Maar dan toch beginnen opzoeken. Uiteindelijk hebben die een babyspa niet overgenomen. Maar het zaadje was geplant, hè.
Ja.
Dus ja, vandaar.
En daar heb ik wel voor gegaan.
Ik denk zeker wel dat het stukje moederschap of ouderschap daarmee voor gezorgd, want uw interesses veranderen wel. Waar dat je daarvoor misschien, dat ik, als ik ging gaan kijken in mijn Instagram, dan kreeg ik allemaal voorstellen van reels dat te maken had met business en werk en zo. Ja, als ik nu door mijn reels scroll, is dat het een na het ander over baby's, hè. Hoe moet je dragen? Tips om te leren kruipen. Tips om je baby beter rechtop te laten zitten, omdat dat gewoon je leefwereld is momenteel.
Ja. Dus je bent ook wel echt geïnspireerd geraakt door het moederschap.
Ja, dat denk ik wel. Dat heeft mij geïnspireerd. Dat heeft mij mijn prioriteiten laten herbekijken. En dat heeft me ook doen vertragen terug. Waar dat ik denk ik ervoor terug een beetje richting 120 per uur aan het gaan was. Heb ik moeten gas terugnemen toen ik zwanger was. Want ik ben heel ziek geweest tijdens mijn zwangerschap de eerste weken. En ik heb daarna ook nog wel heel wat kwaaltjes gehad. Dus dat heeft mij toen wel doen terugschakelen. En dan, de keer dat hij er was, ja, de eerste maanden is dat gewoon geademd en geleefd die een baby, hè. Maar ik denk dat dat misschien ook wel op een goed moment kwam, want misschien dat ik in al mijn enthousiasme met hoe dat ik ervoor bezig was, misschien toch terug niet zo goed bezig was, kan ik nu zeggen. Toen leek het wel zo, maar ik denk dat ik misschien terug te veel aan 120, misschien iets meer dan 120 per uur aan het leven was.
Ja, soms, ik herken dat zelf ook wel hoor, dan ben je met oogkleppen op naar je doel aan het gaan. En zoals je daar juist zei, eigenlijk besef je op dat moment dat je niet meer helemaal op de weg zit die dat je wou nemen. Je hebt plots zo een zijspoor genomen of je bent maar blijven gaan op die weg zonder eens even terug te kijken van, tja, zit ik hier eigenlijk nog wel juist? Moet ik misschien eens een andere weg inslagen?
Ja, en ik zit het dan tegen mijn coaches te verkondigen. In mijn trajecten van, hé, dit is hoe dat we werken en regelmatig reflecteren en stilstaan en introspectie. En dan ja, besefte ik van, eigenlijk was ik dat zelf niet meer aan het doen. Ik was gewoon vooruit aan het gaan. Terwijl dat ik nu besef van, ik wil ondernemen. Ik ga niet meer terug voor een baas werken, want dat heb ik dan ook even gedacht van, ik ga gewoon een hele saaie 9-to-5 gaan doen. Maar ja, alleen al het gedacht maakte mij ongelukkig. Ik wil ondernemen, maar misschien wat dat ik doe, is denk ik niet altijd even belangrijk dan het feit dat ik aan het ondernemen ben.
Hoe voelt het voor jou om overprikkeld te zijn?
Oh, ik heb dat in het begin dat ik samen was met mijn partner een keer proberen uit te leggen wat dat is, want hij is helemaal niet hoogsensitief. En voor mij voelt dat alsof dat er alles en niets tegelijk aan het gebeuren is. Dat is zo precies even alsof dat er stekker wordt uitgetrokken en dat je zo niet meer kunt nadenken. En als er dan iemand vraagt wat dat er scheelt, dan is het gewoon te veel. En ik kan dat niet uitleggen. Ik noem dat dan met een hoogsensitieve boom dat aan het groeien is. En dat is een wildgroei. En dan moet ik eerst tot rust komen en die een boom zo mooi kunnen snoeien, totdat die zo de vorm heeft dat ik wil. En dan pas kan ik die delen met mensen. Je kunt geen wildgroei gaan delen met mensen. Dus ja, ik weet niet hoe ik het anders moet gaan omschrijven. Het is zo alles en niets tegelijk en je kunt niks meer doen en je moet eerst tot rust komen voordat je weer verder kunt.
Ja, en bent je nu zelf als mama extra alert voor de prikkels waaraan dat je kind wordt blootgesteld?
Ja, ik denk dat ik daar soms een beetje overbewust van ben ook. Finn is ook echt een hele alerte baby. Hij moet alles gezien hebben. Hij wil alles gezien hebben. Hij wordt ook boos als je hem niet alles laat zien. Maar ik merk dan ook in één keer begint dat lipje zo te trillen. En dan weet ik van ja, dat is niet goed. Ze zeggen het in de crèche ook. Hij moet altijd alles kunnen zien, slapen. Nee, bij de mensen zitten en alles zien. Dus ik probeer daar wel heel bewust mee om te gaan. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, want ja, je omgeving ziet dan niet altijd hetzelfde dan jij. Ik wil bijvoorbeeld niet... Oh, gelijk met de feestdagen, dat was echt zo mijn persoonlijke hel. Oh, ik zeg het al voor mij, dat je een baby heel de tijd van hier naar daar en niet op tijd in slaap. Echt my biggest nightmare. Gelukkig was je kleine dan een beetje ziek met de feestdagen en kon hem niet worden doorgegeven. Maar ja, ik denk dat ik daar soms misschien een beetje te bewust van ben en hem zo te veel onder een stolpje wil gaan zetten. Terwijl ik het hem misschien soms zelf wat meer moet laten ontdekken.
Ja. Maar ik denk dat het soms ook wel handig is om... Ja, je bent jezelf al zo bewust van die prikkels en dan ook van die waaraan ja, dat je kind even wordt blootgesteld. Want ik merk dat zelf ook bij mijn neefje. Als we bijvoorbeeld op een familiefeest zitten, gelijk als met de feestdagen, en hij komt naar beneden van zijn dutje en zijn living zit bomvol mensen, dan merk je dat hem zo heel hard zo van... Dan moet hem heel hard wennen aan, wow, hier zit superveel volk en hier is heel veel gebabbel en dat ben ik niet gewoon, want normaal als ik naar beneden kom naar mijn dutje, dan is dat hier rustig. Dus ik merk dan heel hard van, ah, die heeft last van die auditieve prikkels en het feit dat hier heel veel mensen zitten. Terwijl dat aan anderen zo direct hem willen pakken en direct mee willen spelen, dat ik zo merk aan hem van, laat hem gewoon even 5 minuutjes acclimatiseren en dan gaat dat helemaal goed komen.
Ja. Ja, ik denk dat hoogsensitiviteit zo nog iets is dat niet even bekend is overal. En je zit er dan ook zo een beetje met het maatschappelijke beeld van wat een goed en braaf kind is. En hoe dat zich gedraagt. En een goed en braaf kind, dat is een kind dat graag bij iedereen op schoot zit en dat kusjes ontvangt. En dat zich maar eigenlijk ja, een beetje laat doen door de volwassenen. Terwijl dat ja, niet altijd zo is, omdat dat kind ook zijn eigen grenzen mag aangeven.
Ja.
Ik merkte dat zelf vroeger heel vaak als kind op familiefeesten. Dan kom je toe, ik vond dat al niet tof. En dan moest je iedereen een kus geven. Echt, what the hell. Of een nieuwjaarsbrief voorlezen, terwijl iedereen staat te kijken. Allee, jeugdtrauma's. Ja. Dus ik hoop dat ik Finn daartegen wel een beetje kan beschermen en hem wel op een weerbare manier kan opvoeden, waar dat hij zelf kan aangeven van, dit is te veel of het is oké.
Okay. Ja. Ja.
En dat mijn partner en ik... In het begin vooral, want op een gegeven moment ga je dat zelf kunnen duidelijk maken, dat wij nu nog degene zijn dat zijn grenzen kunnen gaan aangeven. Niet iedereen gaat dat altijd even tof vinden, maar ja, so be it. Het is mijn kind, allee, ons kind. En ja, wij gaan hem misschien wel het beste kennen daarin.
Ja, en hoe geeft jij je eigen grenzen aan?
Ah. Dat blijft een moeilijke, hè. Ja, ik probeer... wel nog altijd heel mindful om te gaan met hoe dat ik mijn planning opstel. En ik weet dat bepaalde dingen gewoon momenteel niet meer mogelijk zijn. Als mensen vragen, gaan jullie 's avonds mee gaan eten om 8 uur en neemt de kleine mee? Ja, nee, dat gaan we niet doen. Die kleine gaat rond 7 uur gaan slapen. Die gaat niet slapen in een vol restaurant. Kunnen we misschien 's middags gaan eten? Dus ik denk... Mijn grenzen bewaken, dat vooral is luisteren naar mijn noden, kijken naar wat de noden van ons gezin op dit moment zijn en dat gaan vertalen. Dat wil niet zeggen dat wij niks niet meer doen, verre van. Maar we hebben onze verwachtingen daarin een beetje aangepast en gaan bijsturen. En ik probeer dat dan ook naar andere mensen duidelijk te maken.
Ja, ja. Het lijkt mij soms ook iets makkelijker als je een kind hebt, van dan te moeten zeggen van ja, nee, we kunnen 's avonds niet afspreken, want mijn kind moet gaan slapen om 7 uur.
Ja, wel, dat is wel een heel handig excuus. Dat is handiger dan te zeggen van... Oh ja, eigenlijk ben ik na 7 uur geen zak niet meer waard. Ja. Dan heb ik daar geen goesting in.
Inderdaad. Nog een laatste vraagje over prikkels. En dat is, wat doe je zelf om te ontprikkelen? Als je wildgroei zo groot is, zoals je daar juist benoemd hebt, hoe kun je dan... Of wat zijn dan uw technieken of tools die dat je gebruikt om terug rustig te worden of die een boom, zoals je benoemt, te kunnen snoeien naar hoe dat je hem graag wilt?
Ja. Ik denk in de eerste plaats, letten op mijn ademhaling. Dat is iets dat je ook altijd en overal kunt doen. En dat is iets dat je ook zo'n beetje terug in het hier en nu brengt. Bij mij heeft schrijven heeft dat echt heel veel effect. Ik doe ook heel veel op papier, dus echt zo'n braindump even gaan doen. Een mindmap maken, dat zijn dingen die mij wel terug rustig maken. Dingen die zo'n beetje repetitief zijn. Kleuren, haken, zo dat soort dingen, dat zijn ook wel dingen die mij heel rustig kunnen maken. En als ik dan zo wat meer tijd heb, een bad nemen, een douche, of gewoon ja, een knuffel gaan vragen aan mijn partner of zo, of knuffelen met Finn, die heeft nog niet zo heel veel in te brengen op dat gebied, die wil altijd knuffels. Dat is iets dat mij echt wel helpt ontprikkelen. En iets dat nu echt, sinds dat ik Finn heb, dat mij echt wel elke avond helpt, zeker zo sinds dat we zo terug in dat werk- en crashritme zitten, is gewoon ons avondritueel dat ik samen met hem heb. Allee, dat wij als gezin hebben. Ja, ik ga naar boven, lichtjes dempen, de witte ruis aan. Ik word zelf rustig van die witte ruis. Ik geef hem een massage. En dan, als we in bed liggen, voed ik hem in slaap. En gewoon mindful dat doen. Niet ondertussen nog op mijn gsm zitten scrollen of zo. Maar gewoon even tot rust komen, daar in de donkere zitten. Genieten van hoe dat hem daar ligt en voelen hoe dat hij in slaap valt. En dat mindful doen, want ik heb al een tijd gehad. Ja, borstvoeding, dat neemt keiveel tijd van nu een dag in beslag. Dat ik dan ondertussen zat te scrollen en zo en daar niet bewust van genoot. Totdat een keer een moment is geweest dat de borstvoeding bijna tegen mijn wil gestopt was, dat het niet meer ging. Daarna ben ik daar echt wel weer bewuster van gaan genieten. En ik voel dat dat elke avond zowel voor hem als voor mij iets is waardoor dat wij tot rust komen. En als ik dan daarna naar beneden ga, dat ik terug zen ben.
Ja, dat is wel heel fijn om te horen natuurlijk.
Ja.
Wat zou je nog willen zeggen tegen alle prikkelgevoelige of hoogsensitieve vrouwen die een kinderwens hebben?
Wat ik zou willen zeggen is van, zie het als een kracht en niet als een horde. Maar ga er wel heel bewust gaan over nadenken, over wat dat uw uitdagingen kunnen vormen. En het moment dat je voelt dat ze uitdagingen zich stellen, gaat het gaan benoemen. Babbelt erover en maakt daar niet iets van waar dat je over schaamt of zo. Je bent ouder in al je facetten en je hooggevoeligheid is er maar een stukje van. En je gaat dat natuurlijk meenemen. Je neemt je hooggevoeligheid mee in je job, in je partner zijn, in je vriendschapsrelaties. Dus in je ouderschapsrelatie gaat dat niet anders zijn. Het heeft zijn uitdagingen, zeker en vast. Maar je voelt alles ook veel intenser. Dus je voelt ook alle mooie momenten veel intenser.
Ja, het is dat. Hè. Ik denk ook dat je erop moet focussen, dat je dat als kracht kunt inzetten. En dat je daar ook eens zo hard van kunt genieten. Hè, van die momentjes zoals je daar juist beschrijft. Hè, tijdens de borstvoeding s'avonds. Dat je daar alle twee heel rustig van wordt. Dus dat is ook een hele fijne dingen. Een laatste vraagje om mee af te sluiten. En dat is, ben je gelukkig?
Ik ben 90% van de tijd zeer gelukkig. En ik denk dat dat normaal is. Niemand is 100% van de tijd 100% gelukkig. Dus...
Nee, het is dat. Voilà. We zitten aan het einde van de podcastaflevering. Tijd dus ook om even uit te checken. Hoe voel je je na afloop van dit gesprek?
Ik vond het een heel fijn gesprek. Het was heel tof om het een keer te kunnen hebben over dat ouder zijn en ook een stukje over ondernemen en hooggevoeligheid en hoe dat allemaal samenhangt. En ik hoop dat ik mensen hiermee toch eens een blik heb kunnen gunnen in hoe dat het is en dat het niet altijd roze geur en maneschijn is, maar dat dat ook niet altijd nodig is.
Ja. Ja, maar ik denk dat we dat wel duidelijk hebben kunnen maken, hè, in dit gesprek. Is er nog zoiets waar je mee wil afronden, wat je als laatste nog wilt zeggen tegen de luisteraar?
Ha, wat wil ik nog zeggen tegen de luisteraars? Iets dat ik ook heel vaak meegeef aan coaches. You do you. Ik denk als hoogsensitief persoon dat je heel erg inzit met wat anderen denken en zeggen. En dat dat ook een uitdaging kan vormen in je ouderschap, want je wilt het zo goed doen. Maar weet dat er geen één juiste manier is om dingen te doen. En jij bent iemand dat het goed aanvoelt. Jij voelt jezelf aan, je voelt je kindje aan. En you do you. En wat al die rest zegt, ja, je kunt er maar iets uit meenemen, maar het is niet omdat het voor hun zo is, dat het voor jullie zo is.
Nee, klopt. Ik denk dat dat inderdaad een mooie is om af te sluiten. Bedankt voor het interview, Stefanie.
Heel graag gedaan. Bedankt om mij als gasten te hebben.
Heel graag gedaan. Dankjewel om hier te zijn.